Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 73. Lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Richteren en daarvan het 10e hoofdstuk, Richteren 10 vanaf vers 6 tot en met het 5e vers van hoofdstuk 11. Dus Richteren 10 vanaf vers 6 tot het 5e vers van hoofdstuk 11, doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heeren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Richteren 10 vanaf vers 6. Toen voerden de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, en dienden de Baals en de Astaroots en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de kinderen der Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen, en zij verlieten de Heren en dienden hem niet. En zo ontstak de toren des Heren tegen Israël, en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar, 18 jaren onderdrukten zij al de kinderen Israëls, die aan gene zijde van de Jordaan waren in het land der Amorieten, en dat in Gilead is. En daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraim, zodat het Israël zeer bang werd. En toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zeide tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaren en van de Ammonieten, de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen, en de Sidoniërs en de Amalekieten en de Maonieten, die u onderdrukten toen gij tot mij riept, als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend, en daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt, laten die u verlossen ten tijde uw benauwdheid. Maar de kinderen Israëls zeiden tot de Heere: wij hebben gezondigd, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen, alleenlijk verlos ons toch te deze dagen. En zij deden de vreemde goden van hun midden weg en dienden de Heere. En toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd en legerden zich te Mispa. En toen zeide het volk, de overste van Gilead, de een tot de ander: wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons, en die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead? En Jefta nu de Gileadiet was een strijdbare held, maar hij was een hoerenkind. Doch Gilead had Jefta gegenereerd, en Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen, en de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, stiet de Jefta uit en zeide tot hen: gij zult in het huis onze vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vloot Jefta voor het aangezicht zijne broederen en woonde in het land Tob. En ijdele mannen vergaderden zich rond Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na de enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. En zo geschiedde het als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land Tob. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze morgen weer vergaderd rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. En mocht het zijn, Heere, dat gij in het midden waart, want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet, en daar doet gij het al ten zegen gedijen. Want bij ons is er niks dan ellende, vernieling en roofzucht, o Heere. Wij zoeken u niet, maar gij zegt, ik zoek u. Want gij hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden, omdat er niemand was die naar u vraagde en niemand was die naar u zocht. En gij hebt uw Zoon gezonden, opdat hij het verlorene zou zoeken en vinden en zalig te maken dat verloren was. En mochten we ons zo deze morgen bevinden, Heere, hoe zijn we nu opgekomen naar het woord? Hoe hebben we ons onder het woord gesteld? O Heere, gij kunt door alles heen breken. Gij kunt door het ongeloof heen breken van uw kinderen. Gij kunt een ziel van dood levend maken. En gij kunt uw volk vergaderen uit de vier windstreken der wereld. Want uw huis moet vol worden en het zal ook vol worden. Ook al zitten we vandaag als een vijand te luisteren, o Heere, dan kunt gij nog van een vijand een vriend maken. Want vijanden worden met God verzoend door de dood uw zoons. O Heere, bij ons is er geen enkele aansluiting waarmee gij iets kan. Want gij roept de dood tot het leven. En gij doet uw kinderen gaan in dit meesterig der ellende, opdat ze op u zouden hopen en steunen, zelfs in de woestijn. O Heere, dat gij ons nog kwam te gedenken in de woestijn van het leven, in de woestijn van ons persoonlijk leven. Gij weet de omstandigheden van een ieder van ons veel beter dan dat wij het weten en onder woorden kunnen brengen. Maar mochten we ons hart voor u uitstorten, want gij wilde er van de huizen Jacobs om gebeden zijn, o Heere, en als we dan een huichelaar moeten inleven, dat we het maar als een huichelaar doen en dat we dan maar als zodanig openbaar mochten komen. Want de mens van nature is niet meer als een huichelaar, een zondaar, een goddeloze. En met zulke wilt gij van doen hebben, Heere. Dat hebt gij door de ganse schrift geopenbaard, dat gij in gezelschap bevonden werd van hoeren en tollenaars, van het uitschot van deze wereld. En daar hebt gij uw kerk uitgebouwd, meer als uit de fariseeën, meer als in Jeruzalem. Maar buiten de lege plaats hebt gij uw kerk gebouwd. En gij zijt dat nog bezig te doen. Ja, tot de voleinding der wereld. En zult gij uw kerk vergaderend werk voortzetten. O Heere, mochten we er een voorwerp van zijn. Mochten we er een onderwerp van zijn. Opdat we getrokken zouden worden uit de duisternis. En geleid mochten worden tot uw wonderbaar licht. Het licht, en het licht is Christus. Dat hij schijnen in onze duistere harten. O Heere, dat we het mochten belijden. Dat er in ons geen goed is, alleen maar ongerechtigheid. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar gij verzoent en zuivert die. En Heere, mocht gij ook in het leven van uw kinderen uw eigen werk komen te bevestigen. Misschien zitten ze al lang in de duisternis. Misschien zitten ze al lang in de donker. Heere, maar voor u is er geen tijd te lang. En voor u is er geen donker, geen duisternis te donker. En zelfs in de Egyptische duisternis hebt gij nog in de huizen het licht doen ontsteken bij de ware Israëlieten. O Heer, en gij zijt nog dezelfde. Het licht op de kandelaar hebt gij, zijt gij aan het verplaatsen. Maar Heer, gij hebt toch gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Dan mocht gij dan ook hier in het midden zijn, o Heere. Want als u het niet bent, dan zijn het allemaal lege woorden. En dan kunnen we wel woorden achter elkaar opzeggen, maar dan doet het geen kracht. Maar gij zijt die wonderbaarlijke levendmaker, die wonderbaarlijke zondevernieler, o Heere, die in ons alle leven noodzakelijk is gekend te worden, om van u gekend te worden. O Heere, maak het noodzakelijk in ons aller leven. Ontledig ons van onszelf en vervul ons met het uwe in Christus. Opdat we uw lof mochten vertellen, zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. O Heere, vervul ons leven met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Gedenk uw garnige trouwe knechten, over het rond der aard stoot ze nog uit. Stoot nog knechten uit in uw oogst, o Heere. Daar de velden wit zijn om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. O Heere, we mochten maar bedenken aan welke zijde we staan. Staan we reeds door vrije genade aan uw zijde? Of leven we nog voor eigen rekening? Mocht gij het op ons hart binden, Heere, mocht gij daartoe de prediking gebruiken. De dwaasheid van de prediking, want het is maar dwaasheid. Hoewel het overeenkomstig uw woord dient te zijn, o Heere, maak ons getrouw in uw dienst. Want in ons is enkel ontrouw, maar gij blijft getrouw. En gij zult uw werk niet verloochenen, en gij zult ook uw kinderen niet verloochenen. Want Heere, gij kunt uzelf niet verloochenen. En mocht dat ook in ons alle leven waarheid worden, dat we de uwe, dat we u toebehoren, met ziel en lichaam beide, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, door die waarachtige zondevergeving. Want daar begint het, daar begint het. Een ontdekte ziel, een open schuld, door de wet. Ben door uwe wetten schende, krom van lenden. Maar dat is nog geen geestelijk leven, Heere, gij hebt het geopenbaard. Hoewel het ook na ontvangen genade weer in die gang kan komen. Als we terugkeren tot de wet, dit doen en dat nalaten. Zelfs uw kinderen kunnen daarmee bevangen zijn. Uw woord is er niet onduidelijk over. Maar mocht gij dan uw lieflijk aangezicht nog wenden in onze duistere harten. Opdat we door de geest Gods uw lof zouden vertellen. Heere, gedenk ons ook deze dag, de dag naar uw naam genoemd, maar gedenk ons ook in alle dagen van het leven waarin we ons beroep hebben uit te oefenen. Als het een goddelijk beroep is, Heere, zegen ons daarin. Zegen de jonge mensen, zegen de kinderen, wanneer ze opgroeien in deze ondergaande wereld. O Heere, gij mocht ze nog een God van nabij zijn en niet van verre. Dat ze u vroeg mochten zoeken in Christus, opdat ze als verloren openbaar zouden komen, opdat ze gevonden zouden worden door die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. We smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. De tekstwoorden voor deze morgen, geliefde, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Richteren 11, daarvan het eerste vers waar wij lezen. En Jefta, nu was een Gileadiet, een strijdbare held, maar hij was een hoerenkind. En geliefden, nadat de richter Gideon gestorven was, deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen des Heren. En na de dood van Gideon staat er van het volk Israël geschreven dat zij zich omkeerde, zich afkeerde van de Heere en zijn dienst, en dat zij de Baals nahoreerde, de Asteroots, en zij stelde zich Baal Berit tot een god. Maar nog maar net was de godvrezende richter Gideon gestorven, of de Israëlieten werden bezet met de geest der verlichting en weken af van de inzettingen des Heere en bogen hun knieën voor de Baals en de Asteroots. En u moet begrijpen, geliefde, de geest der verlichting is niet met de Franse revolutie geboren. Die geest heerst al sinds Genesis 3, toen wij God naar troon en kroon gestoten hebben. En het verbondsvolk Israël zondigde echter niet goedkoop, want de toorn des Heren ontstak tegen Israël. En hij verkocht dat volk in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons voor 18 jaren lang. En die langdurige onderdrukking en overheersing door de Filistijnen en de Ammonieten was dus de slaande hand des Heren over de zonde en ongerechtigheid van het verbondsvolk Israël. En vanwege de afgoderij van het volk had God de verbondszegen veranderd in zijn verbondswraak. En als God een land kastijdt, geliefden, is zo'n land echter nog bevoorrecht. En dan is er nog verwachting bij God vandaan. He, want die, hij lief, die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Het kan ook anders, zoals we zien bij Sodom en Gomorra. Dan gaan de leidsels erop en dan moet men de madere zonde volzondigen. He, alvorens het absolute oordeel der verwoesting voltrokken wordt. En zo'n oordeel was zelfs door Abraham niet meer af te bidden. En ik vrees dat ook Nederland de maat moet volzondigen. En ziende op de sodomitische ontwikkeling die zich tot in de kerken toe manifesteert. Nou wee mij, want ik ben een Nederlander. Ik hang rechtvaardig in hetzelfde oordeel. Wee mij, zegt Jesaja, want ik verga. Die man die stond midden tussen de werkelijkheid. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. Ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar geliefden, de verdrukking van de Ammonieten werd steeds vreder. Eerst had het over Jordaanse deel van Israël het zwaar te verduren gehad. En daar woonde de stam van Ruben, van Gad en de halve stam van Manasse. En de Ammonieten werden echter steeds driester en trokken de Jordaan over. En voerden zelfs oorlog tegen de stam van Juda en de Ephraimieten en de Benjamieten. Bovendien wilde de Ammonitische koning een groot stuk land, het tegenwoordige Jordanië, in het toenmalige Transjordaanse deel annexeren. En in grote benauwdheid riepen de Israëlieten tot de Heere. Maar God wees het volk naar hun afgoden, gaat heen en roept tot de afgoden, tot de goden die gij verkoren hebt en laat u verlossen, en laat die u verlossen ten tijde uw benauwdheid. En dat is zo ook in het geestelijke. De Heere maakt zijn volk eerst rechteloos, alvorens hij zijn genade verheerlijkt. De God verhoort u niet op grond van uw bidden. Nog sterker, hij moet het afwijzen, zoals we ook hier zien. De Israëlieten die baden tot de Heere, maar hij wees hun gebed af. Gaat heen en roept uw afgoden. En Christus wees de smeekbeden van de Canaanese vrouw af. En het liet blijken dat dat mens geen rechten had. Zo gaat het in de waarachtige bekering. Het levende brood was niet voor honden. Maar die vrouw die stemde dat volmondig toe. Ja, Heere, zegt ze. Ze bleef echter aanhouden, want als de ware nood in de ziel geboren wordt, dan kan niemand dat gebed stoppen. Ze bleef aanhouden en ze zei, doch de hondekes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel huns heren. En toen viel genade vrij, geliefde. En u ziet dat God zijn genade niet goedkoop wegschenkt. Genade is niet goedkoop, het is onbetaalbaar en daarom is het gratis te verkrijgen. Maar je moet net als Mephibozet een rechteloze hond inleven om te weten wat genade is. Anders weten we van niks. Als we niet ontdekt worden aan ons dode bestaan en aan ons gode vijandige bestaan, zullen we er nooit achter komen wat genade is. Maar die afwijzing van Gods wegen in Richteren 10, die sloeg in ten goede. Want het volk stopte niet met bidden. Kijk. Als nou de nood geen echte nood is, als het een wettische nood is, ja, dan hou je op met bidden. Want dan zeg je van, ja, ik heb er al zo lang om gebeden. Nee, want het volk riep des te meer tot de Heere. Wat betekent dat? Ze aanvaarden het vonnis dat God over hen uitgesproken had. En zij bekeerden zich tot de Heere hun God. De vreemde goden gingen de deur uit. De bordelen van Paal Peor werden verbrand. En de dienst des Heren werd in ere hersteld. En o geliefde, bekeert u toch tot de Heren, nu het nog is, de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Want de verzoening is klaar. Want God was in Christus, daar hebben we langs nog over gepreekt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar smeek toch om de toepassing van de reeds aangebrachte verzoening. Al is uw oordeel nog zo groot, en dat oordeel is groot, niet te peilen. De val waarin we gevallen zijn, oh, dat is niet te peilen. Maar wie weet, God mocht zich wenden en zich afkeren van de hittigheid zijn torens, hè, zoals God ook zijn toren afwendde van de Ninevieten, hè, toen zij zich op de prediking van Jona in zak en as bekeerde voor God. En er staat dat zere ziel verdrietig werd over de arbeid van Israël. Dat is een natuurlijke, figuurlijke spreekwijze. En dat betekent dat de Heer het lot wendde om zijn volk te verlossen uit de hand van de Ammonieten. God slaat niet uit lust tot plagen. Maar speciaal Gods volk zondigt nooit goedkoop. En dat geldt ook voor de verbondskinderen. Die zondigen nooit goedkoop als je teken en zegel van Gods verbond aan je voorhoofd draagt. Dan let de Heer op je. En schoon zij om hun zonde straffen ondervonden. Er is echter een ogenblik in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Als Gods volk in de straf haar ongerechtigheid en welgevallen zal hebben. En dan zal God aan zijn verbond gedenken. Dat is niet conditioneel. Dat staat in Leviticus 26 vers 43 opgetekend. Gods ware volk die krijgen welbehagen. Een welgevallen in de straf haar ongerechtigheid. En dat is ook al zo als de Heer je gaat bekeren. Dan gaat dat in een eerlijke weg. Dan word je eerlijk zalig. Dan ga je je vonnis aanvaarden. Mensen die de vonnis niet aanvaarden, dat zijn hypocrieten. Die willen buiten het recht om zalig worden. Maar zo doet de Heer het niet. En geliefden, het leger van de Ammonieten trok zich samen en legerde zich aan de grenzen van Gilead. En het leger van de Israëlieten daarentegen legerde zich te Mispa. Dat was de geboorteplaats van Jefta. Mispa lag in het Overjordaanse, in het land van de stam van Gad. Vlakbij Pniel, de plaats waar eens een man met Jacob worstelde. Daar stond nu het volkje Jacobs tegenover het reusachtige leger van de kinderen Ammons. En toen Jacob zijn broer Esau tegemoet reisde, vreesde hij voor zijn leven en dat van zijn vrouwen en kinderen. Totdat hij de Jabbok overstak waar een man met hem worstelde en waar Jacob hem over mocht. En toen kwam de geest des Heren op Israël. Jacob kreeg een nieuwe naam, Israël. En zo ging Jacob onbevreesd Esau tegemoet. En Jacob zal het wel uitgeroepen hebben, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? En het ontbrak de kinderen Israëls echter aan een bekwaam aanvoerder, een krijgsoverste, een man gods, die de bevelvoering over het leger kon opnemen in de hachelijke strijd tegen het reusachtige leger van de Ammonieten. En dat feit tekent onze dagen. De kerk verkeert in een gezagscrisis. Ze is haar getuigeniskracht kwijt. En het ontbreekt ons aan godvrezende en onverschrokken voorgangers en kerkleiders die de dwaalleer en de dwaalleraars openlijk durven aanpakken in tegenwoordigheid Gods. Dat is weg. En daarom gaat er niks meer uit van de kerken. De kerk is bang voor de wereld geworden. En de kinderen Sions zijn als aardeflessen gelijk geworden. Gods volk is in het algemeen als Jacob voor Pniel. Krachteloos, rusteloos, weerloos. En ten tijde van de eerste christengemeente, geliefde, was de wereld bang voor de kerk. Vanwege de heiligheid en de majesteit des Heren. Zodat het volk zich niet bij de kerk durfde te voegen. De hypocrieten durfden zich niet onder Gods volk te voegen. En daar kwam zelfs ook nog een Ananias en Safira openbaar. Nou, wat zal het dan zijn in onze dagen? Er zitten meer huichelaars in de kerkenraadsbanken. En ook op en onder de preekstoel. En de geest des onderscheids is ten eenenmale geweken. Maar als Gods volk zich verzwagert met de godsdienst of met de afgoden, dan worden ze krachteloos. En dan zijn ze niet meer in staat de duivel met zijn listige omleidingen te wederstaan. Dan is er een pniel nodig om te gaan in de mogendheden des Heren, Heren. En dat gaat door een weg van schuld en vernedering, net zoals Jacob de pniel. En we zullen die gang ook zien in de geschiedenis van Jefta. Daar stond een het volkje Jacobs al sidderend tegenover die grote bende Ammonieten en ze riepen de naam des Heren aan. En wellicht met de woorden van Psalm 74, wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven, niet één profeet is ons tot troost gebleven, geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. En geliefde God zal zijn naam echter heerlijk maken door middel van het onedele, het veracht, hetgeen niets is om de wijze te beschamen. En dat zien we op een treffende wijze in het leven van Jefta de Gileadiet in vervulling gaan. En God verheerlijkt zijn naam altijd buiten de legerplaats. En gemeenschap der heiligen moet u niet in Jeruzalem zoeken, maar buiten de legerplaats. Want waar de herder is, daar zijn ook de schapen. En bij de kruisheuvel Golgotha kunt u de goddeloze vinden waarvoor Christus te zijn de tijd gestorven is. En dat gold ook voor Jefta. Jefta werd door de godsdienst uitgeworpen vanwege zijn afkomst. Nis. Omwille van Christus. Jefta was een uitverkoren vat om zijn naam te dragen in het Overjordaanse, dus buiten de legerplaats. En geliefde Christus is als een misdadiger uitgeworpen buiten de legerplaats. Hij liet zich vrijwillig uitwerpen om de zonde van zijn volk weg te dragen. We leven in de leidersweken, in de leiderstijd. En we zullen dat ook in deze geschiedenis overdenken. Christus liet zich vrijwillig uitwerpen om de zonde van zijn volk weg te dragen. Hij in mijn plaats, in Jefta's plaats. En dat is een diepte des rijkdoms, waarvan Paulus getuigt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods. Ondergrondelijk zijn uw wegen. En geliefden, hebt u ook kennis aan die plaatsbekleding van de middelaar, hè, want er is maar één gerechtigheid die redt van de dood, en dat is de gerechtigheid van Christus. En dan gaan geredde zondaren zijn voetstappen drukken, en zijn grote naam verkondigen, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. U zegt, ja, maar daar heb ik geen zin in. Wel, geliefde, daar solliciteert ook geen mens naar. Jefta had er ook geen zin in, maar die man werd uitgeworpen om vruchtbaar te worden in Gods koninkrijk. Dat viel echt niet mee, want dat ging regelrecht tegen zijn vlees in. Daar kiest geen mens voor. Maar het pad van Jefta was een pad met hindernissen en vol doornen en distelen. En dominee Lamijn zei eens, de plan des geloofs tiert het weligst op de rand van de hel. Nou, die man die wist er wel van. Wij zoeken die wegen niet, maar in de diepte van de vallei groeien de mitten. En daar is ook de man op het witte paard. De goede herder is altijd bij zijn schapen. Christus is altijd in de diepte van de beproeving. En daarom zult u niet omkomen, volk des Heren. En wanneer gij door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, zegt de Heere uw ontfermer. En geliefde, toen Jefta's vader stierf, is Jefta door zijn eigen broers uitgeworpen geworden. En dat zien we ook in het leven van Christus tijdens zijn omwandeling op aarde. De broers van Christus moesten niets van hem hebben. He? Ze spotten met hem. Gaat gij op naar dit feest, he, toen in Jeruzalem. Het feest in de tempel was. En de broers van Jefta konden ook Jefta niet verdragen. He? Want Jefta had iets wat zij miste. En dat was de vreze des Heren. He? Maar wat de duivel ten kwade had bedacht, dat had God ten goede bedacht voor zijn volk. En ook voor Jefta, want God stootte Jefta uit in zijn wijngaard. En dat ging in een weg van totale ontbloting en ondergang. En tenminste voor het aanzien der ogen. Maar God stootte Jefta uit. Om als een bandeling te worden opgenomen in de slagorde van de Heere der Scharen, de God van Israël. Dat gaat nooit in een opgaande weg voor het vlees. En je moet er maar op letten, al die studenten die studeren, alles lukt, hè? Er zit er niks tegen, ze worden uitgezonden naar de zendingsvelden, ze hebben nooit geen verdrukking, het gaat allemaal voor de wind en alles klopt, maar dat is niet Gods weg. De weg die Jefta gaan moest, was een weg welke woest is. En dat betekent, we hebben het overdacht met Filippus en de Kameling, de weg welke woest is, daar waar geen weg was. He, daar is geen weg. Dat is de weg Gods. Waar geen weg meer is, dat is de weg Gods. En dat hebben we gezien toen Filippus die weg moest gaan, welke woest was, dwars door de wildernis, he, waar geen weg was, om die zwarte moorman de enige weg der zaligheid te verkondigen. Jezus Christus en dien gekruisigd. En de weg naar de hemel, geliefde, loopt voor Gods keurlingen dikwijls langs de rand van de hel. He, hun eindbestemming is echter verzekerd. Want de Heer heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Het smalle pad des levens, dat is een onbegaanbare weg voor het vlees. Het smalle pad des levens, dat is een weg welke woest is. He, daar is geen weg. Niet voor onze waarneming. He, want de weg is Christus, dat is een onzichtbare weg. He, dat is, als Christus zegt, ik ben de weg, dan kan alleen die weg bewandeld worden door het geloof. Dat is geen weg van beredenering, dat is geen weg van berekening, dat is een weg van het wonder. Dat is een weg, ja, dat is de weg van zalig worden. En na het overlijden van Jefta's vadergeliefde, werden de halfbroers van Jefta met de geldkoorts bevangen. Ja, en wierpen Jefta buiten de poort, want ze wilden de erfenis niet met hem delen. Je moet maar opletten, als je bent zo lang vrienden, hè? Maar als er een erfenis verdeeld wordt, dan komt er openbaar wie nou je echte vrienden zijn. Nou, in het leven van Jefta kwam het openbaar toen de geld te verdelen werd, toen de geld te verdelen was, toen wierpen ze Jefta buiten de poort. En want ze wilden de erfenis niet met hem delen. Ze wilden zelf al het geld opstrijken. En geliefde Jefta heeft niet teruggescholden of teruggevochten. Hij was wel een strijdbare held. En hij had al die vrome snaken wel aan zijn zwaard kunnen rijgen. Maar dat deed hij niet. Jefta droeg het beeld van Christus. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij geslagen werd, niet dreigde. Nou, dan zou je zeggen, oh, wat een edele Jefta was dat. Nee, o dierbare Heer Jezus. Hè? Die werkte in Jefta. En in Gods soeverein handelen moet alles medewerken ten goede. Hè? In het bijzonder in het leven van degene die naar zijn voornemen geroepen zijn tot zijn dienst. En de geschiedenis van Jefta bevat een schat aan geestelijke lessen. Hè? Dat is niet omdat wij die eruit halen. He, maar omdat God die erin gelegd heeft. En met de hulp des Heren wensen we bij het leven van Jefta stil te staan. En in deze overdenking staan we bijzonder stil bij de afkomst van Jefta. En we zullen daarin ook de typologie van Christus daarin zien in deze geschiedenis. Want Jefta, de geschiedenis van Jefta staat niet beschreven omwille van Jefta, maar omwille van Christus, om de verheerlijking van Christus. En het wonder dat God zich uit de vuilnisbak van deze wereld een volk heeft uitverkoren, dat hem zal dienen, loven en prijzen, zien we zo treffend in het leven van de richter Jefta. En Jefta, wat was dat eigenlijk voor een man? Wel, Jefta was een held, een strijdbare held. Een man van het zwaard, de spies en het rondas. Een dapper man met een stalen gezicht en een ijzeren discipline. Jefta was een geoefende militair en kon daarin leiding geven. Jefta had aparte gaven van God gekregen. En de gaven van een militair, van de wapenkunst. Dat was geen Jehu-cijfer bij die man, want Jefta streed door het geloof. En God heeft ook gelovige militairen. Elke knecht van God is een soldaat in de dienst, in het leger van koning Jezus. En zo kunnen we ook Jefta tekenen. En Jefta was daarin een strijdbare held. En die geloofsijver werd hem echter niet in dank afgenomen, want zijn wapenfeiten wekten afgunst bij zijn naaste bloedverwanten. Dat is geestelijk ook zo, met name in de dienst des Heren, want een profeet is niet geëerd in zijn vaderland en in zijn huis. En zo was dat ook met Christus. Hè. In Nazareth keken ze verachtelijk op die zoon van die timmerman, die de zoon van God was. En ook Jefta, de geloofsheld, kon in zijn vaderland niet vele krachten doen vanwege zijn ongeloof. Hè. Zo kan het zijn dat God u tot zijn dienst geroepen heeft, hè, maar dat u meer met Jeremia zit te wenen over de breuk van land en volk, dan dat u met opzienbarende overwinningen mag boeken in de slagorde van koning Jezus. En als een volk betoverd is door afgoderij en dwaalleer, dan hebben Gods kinderen en knechten leidzaamheid nodig om de troon der genade, om de kroon die zij ontvangen hebben, onbesmet te bewaren tot de dag van de van Christus' verschijning in heerlijkheid. En Jefte was een strijdbare held. Een strijdbare held. Die man was geen pantoffelheld, zoals er in onze dagen bij Hoop op de kansel staan. Die zijn bang om één scherp woordje uit te spreken. Het zijn allemaal predikers. Die hebben een evangelie naar het vlees. Een evangelie naar de mens. Om mensen te behagen. Nou. Maar zulke. Die staan met een uitgestreken gezicht op de preekstoel. Of in de Tweede Kamer. Maar zo was Jefta niet hoor. No. Jefta was een man die niet schroomde. Om het geloof zwaar tegen de vijanden van God op te nemen. Maar niet in eigen kracht. Maar Jefta streed de goede strijd des geloofs en een strijd voor de zaak en in de dienst des Heren. Hij ontpopte zich als een man met opmerkelijke militaire gaven en bracht die ook in de praktijk. Zijn woorden waren daden. Zijn ja was ja en zijn nee was nee. En die oprechtheid had hij niet van zichzelf. Jefta was oprecht gemaakt door vrije genade. Hij leefde niet meer zichzelf, maar Goden. Jefta was aan de wet gestorven. Aan de wet van het doe dit en doe dat. En geliefde, Jefta was dus niet een soort dorpsheld. Een man die op schouders gedragen werd. Integendeel. Jefta was een verachteling. Hij streed aan de zijde Gods. Bij God vandaan. En dan ben je veracht voor de wereld. Dan ben je veracht in de ogen van de vrome godsdienst. Ik moet het anders zeggen. God streed door Jefta. Jefta was geen strijdbare held in zichzelf, maar in Christus. En in de Hebreeënbrief schaart Paulus Jefta onder de geloofshelden. En net als Simson. Daar durven ze tegenwoordig ook niet meer over te preken. Maar Jefta was een man die zich niet onder de macht van anderen liet brengen. Net zoals Paulus. Dat zijn degenen die door de wet en de wet gestorven zijn. En goden leven door het geloof. Die laten zich beslist niet meer onder de macht van anderen brengen. En Jefta was een strijdbare held. Die stond in de voorste linie van de slagorde van de Heere der Scharen, de God van Israël. En we hebben dat ooit wel eens beschreven, maar we hebben dat ook te bepreken. Jefta was een geloofsheld. En daartoe is niet al Gods volk geroepen. Niet alle strijden in de voorste gelederen onder de bedien van koning Jezus. Het zijn altijd de enkelingen waardoor God zijn naam verheerlijkt. We denken aan de geloofshelden. Luther, Calvin, John Knox, Edwards, Whitefield, Huntington, Kolbrugge. Noem ze maar op. Maar op de keper beschouwd zijn het er niet veel. 1 of 2 in een eeuw die voor het aangezicht van God staan. En in iedere eeuw heeft God zijn getrouwe getuigen. Omdat Christus de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koninkrijken der aarde. En hij roept mannetjes uit het stof in zijn dienst. Om in zijn naam geduchte daden te doen. Dat is een uitverkoren geslacht. Dat geldt natuurlijk vooral Gods volk. Gods volk is een koninklijk priesterdom. En een gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Maar de geloofshelden. Dat zijn de enkelingen. En daar spreekt ook Paulus over. Omdat ze strijden en gestreden hebben onder de banier en door de macht van de strijdbare held. De Heer Jezus Christus. In hem zijn ze meer dan overwinnaars. En dat geldt natuurlijk voor al Gods volk nogmaals. Maar weinigen zijn of worden er tot de strijd aan het front geroepen. Frontsoldaten staan in de vuurlinie. Niet alle soldaten in een leger Dat zijn commando-strijders. Special force noem je dat tegenwoordig. Niet alle soldaten, dat zijn maar. Dat is een bepaald kleine getrainde groep. Frontsoldaten staan in de vuurlinie en strijden geestelijk door het geloof van Jezus. Doorgaans worden de zulke door de achterhoede met argusogen bekeken en van alles en nog wat uitgemaakt. Omdat de achterhoede, die topdiksels met de wet, omdat men die wil doen in dankbaarheid, dat zijn van die gemoedelijke mensen. Terwijl de voorhoede eraan gestorven is en God leeft door het geloof. Dat is altijd het verschil. De achterhoede maakt de voorhoede niet zelden uit voor antinomianen. Omdat degenen die de wet tot hun lijfregel hebben, denken dat de frontsoldaten de wetten niet doen. En die aantijging hebben de werkheilige fariseërs Christus ook aangevreven. Er is niks nieuws onder de zon. Ik heb ooit eens gelezen dat een bepaalde secte in Oeganda op grote schaal zelfmoord had gepleegd. Dat was de secte van het herstel van de 10 geboden. Die mensen wilden de wet doen uit dankbaarheid. Maar uiteindelijk was de strop hun deel. Die mensen die weten nu zeker dat de wet een absolute regel der verdoemenis is. En ze zijn met al hun dankbaarheid voor eeuwig verloren gegaan. En met die pauselijke religie is kerkelijk Nederland zwaar besmet. O Nederland, o Nederland. Genoemd het Israël van het Westen. En bij uitstek een reformatieland. Wanneer zult ge ontwaken uit de roes van Rome? De voorhoede in het leger van koning Jezus worden niet door de werken der wet, maar door lijden geheiligd. Opdat ze de heiligheid van Christus deelachtig zouden worden die zij volmaakt bezitten tot toerekening. We zijn dat gewoon kwijt in onze dagen. Gods volk is volmaakt in Christus. Ook wat betreft de heiligmaking. Tegenwoordig hebben ze, dan zeggen ze, ja, dat is allemaal ten dele. Maar dat is allemaal praat op zolder. Dat is praat van Rome. Dat ten dele. Gods volk is volmaakt rechtvaardig en volmaakt heilig in Christus. Maar de beoefening, dat is maar in beginsel. En de achterhoede is geroepen om de voorhoede in de strijd bij te staan. Ik heb zelf in het leger gezeten. En de achterhoede die zorgde voor de mannen aan het front dat ze genoeg te eten hadden en genoeg munitie hadden. Maar gezelschap mensen die haken niet zelden af als sterk gebeende ezels met Issachar en zitten ze bij de pakken neer. Dat is de achterhoede. Maar de leden van Christus lichaam hebben elkander nodig, hoewel ze niet alle dezelfde werking hebben. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, de hand, waar wordt de hand voor gebruikt? In het leger heb je in je hand het wapen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet voor nodig. Het lichaam van Christus bestaat niet alleen uit één oog of uit één hand, maar heeft vele leden met afzonderlijke werkingen. De een heeft de geestelijke gave des onderscheids. De ander is een schriftverklader in de geest en na de geest. En nog een ander spreekt vele talen in het koninkrijk gods, maar het geschiet allemaal door dezelfde geest. Alle leden van Christus hebben wel één ding gemeen. Dat moet ik wel zeggen. Ze hebben alle de liefde, want ze leven door hetzelfde bloed en hetzelfde geloof van Christus. De liefde van Christus drinkt alle leden, als het goed is. Want de vrucht des geestes is de liefde en de liefde maakt eenheid in de verscheidenheid. Dat is verzoek in onze dagen. De kerk is hopeloos verdeeld en is haar getuigeniskracht verloren. Waarom? Ik zal het u zeggen, omdat velen de waarheid niet kunnen verdragen. Maar de ware liefde kan de waarheid verdragen. Want de ware liefde heeft de waarheid lief. En als daarvan afgedinkt wordt van de waarheid, dan is ook de ware liefde afwezig. Dus dat moet je goed onthouden. De waarheid van het evangelie kost alle vlees. En degenen die in het vlees leven, twisten altijd met degenen die naar de geest leven. En dat is vanaf mensen diepe val nooit anders geweest, mensen. Er is niks nieuws onder de zon. In het ouderlijk huis van Jefta heerste ook dezelfde twist, een tweedracht, verdeeldheid. De oorzaak was afgunst, want die halfbroers van Jefta, die hadden de liefde hoog in hun vaandel staan. Maar ze zagen wel dat Jefta een strijdbare held was. Ze konden niet tegen hem op. Jefta had meer in zijn pink dan zij met hun hersens vol opgeblazen verstandskennis. Ja. En de frontsoldaten zijn de strijdbare helden die zijn woord doen, gehoorzamen de stem zijns woords, door zijn geest. Jefta was ook zo'n frontsoldaat, die veel lafheid en verdachtmaking ondervond van de godsdienstige achterhoede. Dat is geen wonder, want de lafheid zit in ons alraad. Het is een wonder als we ervan verlost zijn. Dan zijn we vervuld met de liefde Gods. En door de liefde van Christus gedreven, en in de volmaakte liefde is geen vrees. Weet je waar al die twist en tweedracht vandaan komt? Uit angst. Dat zijn angstbewegingen. Wettisch. Ja. Dat is altijd tegen de waarheid gericht. Moet je maar opletten. En die mensen hebben altijd de liefde in hun vaandel staan. Maar er is niks van waar. Het is allemaal schijnliefde. En de verwarring en de verdachtmaking omtrent het ware werk des geestes, dat is altijd tweeledig van aard. Ten eerste wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede, maar als er één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Dat staat in Lucas 11 vers 21 tot 22. En de Heer Jezus zegt in dit tekstgedeelte dat als duivel de hof bewaart, dat alles is in vrede. Dat willen ze in de kerken, die vrede. En er kan dus een vrede in een gemeente zijn, terwijl het een vrede is van de duivel. Een valse vrede. Dat oude volk van God zei? Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Dat moet je nu eens zeggen. Dan heb je gelijk de kogel door de kerk. En de politieke poppen aan het dansen. Ja, de kerkpolitieke poppen. Ja, die komen dan in beweging. En ik meen eens in algemeenheid te kunnen zeggen, geliefde, dat kerkelijk Nederland al jaren in een valse vrede verkeert. Zelfs velen van Gods volk zijn op het bed van de valse verdraagzaamheid in slaap gevallen. En we leven in tijden dat de hele gemeente slapen op het bed van de traditionele dwaalleer. Plaatselijk kan dat wel verschillen. Maar over het algemeen slapen de wijzen met de dwazen. Totdat Christus in die doodsvallei gaat blazen. En er komt alles in beroering. En mocht het te konnen zijn dat de Heer deze prediking gebruikt. Dat de vallei, die doodsvallei, weer in beweging komt. En toen God Luther gebruikte om de bazuin van de Paulinische leer, de rechtvaardiging van de gelozen, weer een helder geluid te geven. En werd hij al gauw door het pauselijke tribunaal als oorzaak aangewezen van de kerkelijke beroering die op de hervorming volgde. Dat is altijd zo. Paulus die werd uitgemaakt voor een beroerder. Christus werd uitgemaakt voor een beroerder. En al Gods ware knechten, waarom hoor je dat in onze dagen niet meer? Omdat men de kool en de geit spaart. Maar als Christus de hof van de sterk gewapende openbreekt, dan is de duivel ineens klaarwakker en richt hij zijn vurige pijlen vooral op ontwaakte zielen en ook op degene die op de bezuin van de reformatie blazen. En dat is de eerste reden van de beroering die er kan heersen. Maar er is ook een tweede oorzaak. Het kan zijn dat in een bepaalde gemeente geestelijk welvaart, waarin Gods kinderen hartelijk onderling verenigd zijn door de band der liefde, des geloofs, omdat Christus de welkome gastheer in zo'n gemeente is. Dan hebben de kerkregels het niet meer voor het zeggen, maar Christus en zijn woord. Nou, zo'n situatie, dat is zeer zeldzaam in onze dagen. En je kan het zwart op wit lezen in het Reformatorisch Dagblad. Men gaat op in discussie over Calvijn. Maar van al die discussies, daar is de duivel regisseur. Zul je het goed onthouden? Waarom? Om de vrede in de hof te bewaken. Valse vrede, valse verdraagzaamheid. Maar de Heer heeft in elke tijden zijn 7000. En ooit werd ik opgebeld door een mevrouw en die beweerde dat er in hun gemeente nog waar zij kerkte, nog de onderlinge liefde wezen mocht. En naar aanleiding van, ja, dat kan ik allemaal niet verhalen nou, maar toen kwam het op het punt van de liefde. En toen zei zij, nou, in onze gemeente, dan mag de onderlinge liefde nog wezen. Nou, dat is heel wat en een groot goed, zei ik tot haar. He, maar of de liefde, toen begon ik de zaak een beetje toe te spitsen. He, maar of de liefde van Christus en de vrede met God in Christus daarvan de oorzaak was. Ja, dat kwam niet uit de verf. He, de onderlinge saamhorigheid kan heel ver gaan, hoor. En dat was ook in het huisgezin van Jefte het geval. He, totdat de erfenis verdeeld moest worden. He, de onderlinge saamhorigheid kan zo ver gaan. Dat het lijkt alsof Christus daarvan de bewerker is. Maar dikwijls komt die saamhorigheid voort uit algemene liefde. En algemene liefde is gegrond op een valse vrede. De duivel kan de ware vrede ontzettend goed imiteren. Men kan alles voor elkaar over hebben. Maar als het meer niet is, bewaar de sterk gewapende de hof en leidt alles in vrede. En dat is niks als duivelse verdraagzaamheid. En dat heerst in onze dagen. Oh, het is verschrikkelijk gewoon. En mensen, als je dat niet voelt, dan heb je ook geen genade, hoor. Want de valse verdraagzaamheid, door de valse verdraagzaamheid heulen vele zogenaamde christenen met de vijanden van Christus. En dat zie je in de Tweede Kamer, dat zie je in de zogenaamde christelijke politiek. En dat zie je ook, en dat komt ook openbaar in de kerken. Het is de duivel om het even welke middel hij aanneemt, hoor. Je mag van de duivel heel geestelijk doen. Hè, mag je eigenlijk heel vroom aanstellen. Daar heeft de duivel geen enkel probleem mee. Maar het is de duivel, hè, erom te doen om een geest van valse verdraagzaamheid te zaaien. Om de ware getuigen van Christus als onruststokers te belasteren. Hè, daar net is een zin. En daar is de duivel altijd mee bezig. Om de ware knechten van God te belasteren als onruststokers, die verdeeldheid zaaien. En zijn listen zijn ons niet onbekend. Maar Luther zegt, als het gaat om de waarheid van het evangelie, dan mogen hemel en aarde van hun plaats wijken, maar dan zullen we stand houden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. En de listen van de duivel waren ook Jefta niet onbekend. We zullen in het vervolg van deze geschiedenis zien hoe de stam van Efraïm het laat afweten in de strijd tegen de Ammonieten. In de strijd door het geloof is de godsdienst te heet. Om door het geloof te strijden, dan moet je een lijk zijn voor de wet. En dat is het geheim. Dat is overal het geheim. Je moet maar eens met mensen een stukje weg bewandelen. Je moet maar eens. Ja, dat beschrijft ook Bunyan in zijn christenreizen naar de eeuwigheid. Dan gaat christen en hopende, daar komt meneer onkunde bij en dan gaan ze een stukje met hem wandelen. En dan komt het in het gesprek openbaar dat onkunde een huichelaar is en dat is hun eigen bedrieg voor de eeuwigheid. Nou, maar Gods volk in de voorhoede komt er vroeg of laat achter dat de demassen afhaken als de strijd te heet wordt. En de apostolische zendingscommissie in Jeruzalem had Demas echter nooit gewantrouwd, want die man kon wat vertellen, hoor. Hij was zuiver in de leer, een strijder voor de waarheid. Die man die had een staat van dienst van menige arme zondaar u tegen zou zeggen. Ze zagen die Demas aan voor een strijdbare held, als een frontsoldaat. Het was immers de secretaris van de grote apostel Paulus. Maar ik zou je vertellen, Demas was niet door recht verlost. En om die reden, dan is hij uiteindelijk als een hond tot zijn eigen uitbraaksel teruggekeerd, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, dan geven ze tegenwoordig ook Demas nog het voordeel van de twijfel. Nou mensen, het is van de duivel, hoor. Want als er in de schrift staat dat je de tegenwoordige wereld weer lief gekregen hebt, dat is een klaar bewijs van onbekeerlijkheid. Nou, Paulus is tenslotte van alle verlaten geworden, geliefde. Op de een of andere manier hangt God altijd gewicht aan de klok bij hen die door het geloof strijden. En dat zien we ook bij Jefta, opdat Jefta zich nooit zou kunnen verheffen. Zijn afkomst was nogal dubieus. Hij was een hoerenkind. Ja. En zijn vader was wel geen Amoritische, maar zijn moeder was evenwel een Hetitische, een hoer, een prostituee, een vrouw uit de roze buurt, zou je zeggen. Nou, je moest zo'n afkomst maar hebben, geboren zijn in de roze buurt van Amsterdam en verwekt door een vader uit de gereformeerde gezindte. U zegt, komt dat voor? Nou, mensen. U begrijpt dat zo'n kind in zijn tijd niet geaccepteerd werd door de rechtzinnigheid. Hè? De toenmalige farizeeërs zullen die arme Jefta ook al niet in de kerk geduld hebben. Hè? Want in de tempel mocht niets inkomen dat onrein was. Hè? Zo'n hoerenkind, ja, daar ging de deur voor op slot. En op de reformatorische school was zo'n jongen ook niet welkom. Nee, natuurlijk, want hij stond naar het bordeel. En dan ben je in kerkelijke kringen. Hè? En dan ben je al vrij snel uitgerangeerd. En die jongen was dus verstoken van elke geschoolde opleiding. En Jefta werd echter opgeroepen in het leger van koning Jezus. En dat konden zijn vrome broers niet verdragen. En ze zullen het net als de broers van Jozef met de borst vooruit Jefta wel in het oor gesnauwd hebben. Hij zei, ja, maar wij zijn vroom hoor. Ja, terwijl de afgunst in broekspijpen uitliep. Dus dat is vandaag nog niet veranderd. Je moet je ogen open hebben. Dat Christus eet met hoeren en tollenaren is voor de godsdienstige mens al een ergernis. Maar dat God een hoerenkind in zijn dienst neemt en hem een leidende positie geeft, dat is voor de vrome godsdienst helemaal onverteerbaar. En we zien het ook in het leven van Huntington. Heb God uitermate gebruikt in zijn dienst en nog om zijn grote naam te verkondigen. Maar zijn afkomst, oh mensen. Maar die weerzin komt voort uit vijandschap. De broers van Jefta beriepen zich evenwel op het verbond. Wij zijn Abrahams zaad en we hebben nooit iemand gediend. Naar het leven en naar de wet leven we onberispelijk. Maar die Jefta, toegegeven, hij is een strijdbare held, maar toch een hoerenkind. Een verworpene. En Mozes heeft ons uitdrukkelijk geboden dat er geen bastaard in de vergadering des Heren mag komen. Eruit met dat hoerenjoch. Ja. En zo'n man was nu juist door God uitverkoren om richter te worden over het verbondsvolk Israël. Het is waar, Jefta kwam bepaald niet uit een degelijke reformatorisch milieu. Jefta had Jefta's vader, Gilead heette hij, die nam het niet zo nauw met de zeden. Die man die had blijkbaar niet genoeg aan zijn eigen vrouw. En veroorloofde zich wel eens een uitstapje naar het bordeel, naar de hoerenhuizen van Baal Peor. Dus Gilead, vader Gilead, ging wel eens naar de roze buurt. Maar geliefde, hoererij is een schending van de tempel gods. Zo iemand de tempel gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel gods is heilig welke gij zijt. Dat zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Nou, wie kan dan bestaan? Ik niet en u niet. Al is de onkuisheid alleen al in onze gedachten, staan we schuldig aan de ganse wet. En wat een wonder dat we nog mogen zijn in het heden der genade. Maar Gods volk kan niet in de zonde leven. Maar we zitten er vol van. Maar in de zonde leven? Nee, dat kan niet meer. Tenminste, als wij goden leven in Christus. De mens, de oude mens onder de wet. De oude mens die leeft niks anders dan in de zonde. Maar Gods volk is de oude mens dood gestorven en leeft onder de genade. Gods volk kan wel in de zonde vallen. Oh ja, dagelijks. Maar erin leven? Nee. Want ze leven niet meer in de hoedanigheid van de oude mens. We hebben dat al eens uitgebreid geschreven. De afsterving, de afstervingsleer van de oude mens, dat is helemaal Rooms. Gods volk is de oude mens, is de oude mens dood gestorven. Ik ben door de wet gestorven. Gods volk leeft niet meer in de zonde, want de liefde uit God haat de zonde. Ja, ook de rok die van het vlees bevlekt is. Paulus zegt, een afgod is niets. Maar ermee zich inlaten, dat kon de apostel niet. Als je zegt dat een afgod niets is, en je kun je wel je knieën ervoor buigen. Of je ermee inlaten, zoals destijds het volk Israël, haar knieën boog voor de Baal en de Astroot. En dan behoor je niet tot dat volk waarvan de Heere zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Een kind van God kan wel in de zonde vallen, maar dat er niet meer in leven. Want Paulus zegt, wij die der zonde gestorven zijn, Hoe zouden wij er nog in kunnen leven? Nou, dat is niet mogelijk, want in onze, hè, maar wat in onze kringen breed is geaccepteerd, dat moet in alle tijden de toets van Gods woord kunnen doorstaan. Hè? Ik bedoel, traditie, dat breng je niet naar de hemel hoor. Ook als ze zeggen, ze, nou we staan in de reformatorische traditie. Ja. Maar als je Christus niet tot je deel hebt, dan ga je met heel je reformatorische traditie voor eeuwig verloren. Dat is afgoderij, dat zie je ook met die Calvijncultus. Dat is pure afgoderij. Walgelijk. En in welke vorm ook. En dan sluit je je daarom nooit legitiem af als zijnde gesloten discussie. En God houdt of sluit geen discussies en zijn frontsoldaten idem dito. Daar moet ik niks van hebben. Van heel die discussie godsdienst. De Heer heeft namelijk recht op iedere kansel. Het woord moet gepreekt worden, niet bediscussieerd. Het moet gepreekt worden. Op iedere school, elke leraar, ieder kind, daar heeft God recht op. Wilt u een bewijs? Wel, de psalmist van Psalm 24 zegt: de aarde is des Heren, met schades haar volheid en de wereld die daarin wonen. En de Heer heb. Er is geen vierkante meter grond waarvan Christus niet kan zeggen: dat is mijn. Maar het naam christendom, hè, dat maakt zelf wel uit hoe men leeft. Hè. In linkse kringen hebben we de korte rokkencultuur. En in de rechtse kringen hebben we de gespleten mode. Hè. Het is beide van duivelse architectuur. Hè. Bij de wereld kan alles uit, want bij de duivel bestaan er geen grenzen in het kwaad. Jefters vader, hè, die was ook in de strikken van de duivel terechtgekomen. In de strikken van een vreemde vrouw, een hoer. Wiens voeten dalen naar de dood en wiens treden de hel vasthouden, zegt Salomo in de Spreuken. En de kanttekenaren verwijzen in dit geval op een waardin, hè, zoals ook Rachab de hoer een waardin was. En Jefters vader ging dus regelmatig naar het café, ja, en als de drankers in de man. En misschien was Jefter wel uit Rachab de hoer geboren, hè, toen ze haar slechte praktijken nog bedreef. En hoewel dat onwaarschijnlijk is, was dat wel de praktijk in het toenmalige Oosten, dat waardinnen er dikwijls een bordeelachtige bijverdienste op nahielden, hè, door hun lichaam publiekelijk ter beschikking te stellen. Nou, hoe het ook zij, God verkiest een hoerenkind tot zijn dienst. Hè, en de Heere bedient zich dikwijls van het verachten, van de verachtste middelen, opdat geen vlees zou roemen voor hem. U zegt, maar kan dat wel met genade bestaan? Nou, welgeliefde, als we geen kennis hebben aan ons hoerenbestaan van God, dan zullen we deze vraag altijd met nee beantwoorden. Maar we hebben er dan geen erg in dat we van onze drek niet gewassen zijn. Genade is er juist voor hoeren en tollenaren en voor de slechtste, want dat is juist de inleving van al Gods ware volk. Wij staan schuldig aan alle geboden. En we zijn er doorgaans veel te goed voor om slecht te zijn en te best om als een helwaardige gerechtvaardigd te worden. Ja, nou, als je niet schuldig staat aan al Gods geboden, ja, dan zal je ten diepste altijd de genade verachten. Er is altijd veel verdachtmaking tegen degenen die uit de wereld komen, hè, en radicaal bekeerd zijn. Hè, dat komt omdat men aanziet wat voor ogen is. En als er een oppassend lid uit de kerk bekeerd wordt, dan zegt het gros: dat had ik altijd wel van die man gedacht. En dat was zo'n keurige man. Nou, tegen zulke praat kan ik niet. Daar ben ik allergisch voor. En God bekeert namelijk geen keurige mensen, maar landlopers, hoeren, tollenaars, vijanden en heiligheidsschenders. Verdoemelingen en doodbrakenden. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En we hebben het gezien in de gelijkenis van die verloren zoon. De oudste zoon, dat was een hele oppassende, vrome jongen. En keurig liep hij in het gelid. Ja. Maar de Heere die pikt die verloren zoon. Ja. Die er alles doorgebracht had met hoeren. Met hoeren en heel de erfenis had hij verkwanseld. Ja, die haalt God eruit. En Jefta was een strijdbare held, maar was een hoerenkind. Er kleefde aan Jefta's bestaan een maar. De zonde houden Gods handelen echter niet tegen. Tegen de zonde en onreinheid is er een fontein geopend. En Gods handelen gaat dwars door de zonde. Niet om de zonde door de vingers te zien, maar om genade te verheerlijken. En dat Christus daarvan de eer hebben. Maar het ademsvlees van Jefta was door de tweede adem aangenomen. Zijn adamitische afkomst was van eeuwigheid geëigend door de tweede adem. En zijn gerechtigheid in de tijd bij hem toegepast. Jefta lag voor rekening van Christus. En Jefta was een strijdbare held. Ja, en van Naamen de Syriër staat er hetzelfde opgetekend. Naamen de Syriër was ook een strijdbare held. Een man van hoog aanzien, dat was ook een militair, een hooggeplaatste generaal met een indrukwekkende staat van dienst. En daar staat van Naamen de Syriër geschreven. Het was een strijdbare held, door ervaring wist die man hoe God werkte. Er staat in 2 Koningen 5 vers 1 dat de Heere door Naamen de Syriër verlossing had gegeven. Dus door ervaring wist die man hoe God werkte. En die man die had dus enige bevinding, zou je zeggen. Maar er staat we zouden zeggen een korte biografie van Naamen de Syriër. Hij was een strijdbare held, doch melaats. En Naamen de Syriër, daar was ook een maar aan verbonden. Die had een maar in zijn leven. Naamen de Syriër was melaats. Met al die godsbemoeienissen bleef hij toch nog een dode zondaar. Totdat hij 7 keer onderging in het water van de Jordaan. En toen mocht hij als een gereinigde in Christus, mocht hij daaruit voortkomen. En er is veel overeenkomst tussen Naamen en Jefta. Het waren beide bekwame militairen, strijdbare helden, maar ze hadden allebei iets weerzinwekkends voor de vrome godsdienst. De een was melaats en de ander was een hoerenkind. Maar allebei lagen ze onder het zegel van de uitverkiezing Gods, van de eeuwige uitverkiezing. En Naamen moest er 7 keer voor onder water om al zijn eigen gerechtigheid uit de wet te verliezen. Dat kwam omdat Naamen zijn afkomst door zijn gala uniform beter bedekt kon dan Jefta. De wet had in het leven van Jefta al vroeg zijn werk gedaan en zijn afkomst blootgelegd. Bij Naamen kwamen al de gevolgen van zijn afkomst pas veel later openbaar. Jefta's afkomst was al vanaf zijn geboorte algemeen bekend. Richteren 11 vers 1b levert daarvoor het volgende bewijs. Doch Gilead had Jefta gegenereerd. Dat wil zeggen dat het algemeen bekend was dat Gilead Jefta verwekt had bij een hoer. Christus had het hoerenvlees van Jefta evenwel voor zijn rekening genomen en aangenomen. En dat is een heilgeheim hoor. Want de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees, in mijn vlees, in Jefta's vlees, in het hoerenvlees van Jefta. Is in alles de broederen gelijk genomen. Uitgenomen de zonde. Maar Jefta's afkomst zit nog een beetje dieper, geliefden. Sommigen menen dat Jefta uit de stam van Manasse afkomstig was, omdat zijn vader Gilead een zoon van Magir zou zijn, die op zijn beurt een zoon van Manasse was. Maar toch menen wij dat Jefta's vader niet de zoon van Magir is geweest. Jefta was immers in Mispa geboren en Mispa lag in de landstreek van de stam van Gad, hebben we al gezegd. Jefta was een Gileadiet. En dat wil niet zeggen dat alle Gileadieten afstammelingen waren van Manasse. Nee, volgens de Hebreeuwse grondtekst behoorden ook de Gadieten tot de Gileadieten. De profetie over Gad, door Jacob en Mozes uitgesproken, die komt helemaal overeen met hetgeen in Jefta's leven in vervulling gaat. En bovendien grensde de stam van Efraïm aan de zijde van de Jordaan niet aan de stam van Manasse, maar aan de stam van Gad. Dus als de mannen van Efraïm tegen Jefta opstaan, dan worden zij nadat Jefta hen verslagen heeft aan de veren van de Jordaan, dus op de grens van Gad en Efraïm, ontdekt aan hun spraakgebrek, waarop zij door de Gileadieten gedood worden. En we hopen, als de Heer het geeft, hier nog op terug te komen in een vervolgpredikatie. En we hebben dus voldoende Bijbelse bewijsgrond om te zeggen dat Jefta een nakomeling was van Gad. Dus uit de stam van Gad, een Gadiet. Jefta was een Gadiet. En weet u wat er van Gad geschreven staat, geliefde? Dat spreekt vader Jacob uit op zijn sterfbed aangaande Gad. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. En die profetie is meer dan waar geworden in het leven van Jefta. U weet, Gad was geboren uit Zilpa, Lea's bijwijf. En Zilpa was niet de wettige vrouw van Jacob, dat waren Lea en Rachel, maar niet hun bijwijven. We zien, hoewel het wel naar de raad Gods is geschied. En we zien een parallel tussen de geboorte van Gad en Jefta. En ze waren beide geboren uit een onwettige moeder. Beide waren ook wettige kinderen Gods. Dat is dan de tegenstelling die de Heere maakt en de onderscheid die de Heere maakt. Uit een onwettige moeder geboren. Nou, als je eigenlijk zo eens mocht inleven, als je zo eens op voor God mocht openbaar komen. Uit de moeder geboren, in zonde ontvangen en geboren. Maar dan kan God nog een wettig kind van God van je maken. De wettige vrouw van Gilead baarde ook een aantal zonen. Die toen ze mondig geworden waren, Jefta bij zijn afkomst bepaalde. Dat, als je Abraham tot een vader hebt en Mozes als een God, dan ga je er prat op dat je een wettig kind bent. Maar de zulke haalden een neus op voor Jefta. En op een zekere dag wierpen ze hem het ouderlijke huis uit. En vader Gilead was inmiddels overleden. En er viel dus wat te verdelen, de erfenis. Jefta's broer die misgunde hem, Jefta, de erfenis. En ze werkten hem op een subtiele wijze de deur uit. Dat is nou de kerk van vandaag. Hoor je het? Weet je wat ze zeggen? Jij zal de erfenis van vader niet ontvangen. Want je bent, en ze zeiden het netjes hoor, een zoon van een andere vrouw. Ze namen het woord hoerenkind niet op hun vrome lippen. De godsdienst werkt Gods keurlingen dikwijls met een kus de deur uit. Ze blijven hoffelijk, maar ze hebben in hun verwijt, blijven ze hoffelijk. Ze zeggen, je bent een zoon van een andere vrouw, zeiden ze tegen Jefta. Hoffelijk. Ja. Maar hun hart was één bonk addervergif. Judas verraadde Christus met een kus. Doch wee die mens. Hij deed het heel hoffelijk. Doch wee die mens. Nou, ik heb liever met een Amos te doen, met zijn koeien van Basan, die klaar en duidelijk zegt wat hij op zijn hart heeft, dan die schijnheilige Achitofels die je woorden verdraaien en Christus in je kruisen. Ik ken er wel een boek van schrijven. En mijn eigen vlees is precies hetzelfde, mensen. God maakt onderscheid. En de politiek van de duivel is altijd erop gericht om het werk van Christus in zijn volk belachelijk te maken. We gaan een tijd in dat het wederstaan van de Heilige Geest door de hedendaagse Achitofels zich meer en meer in het openbaar zal manifesteren. Er is echter niks nieuws onder de zon. En Christus heeft het voorzegd, gedenk des woords dat ik gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Doch wee die mens. De wettige zonen van Gilead hanteerden de wet. En pasten die toe op de onwettige geboorte van Jefta. Ze zullen wel met verachting tegen elkaar gezegd hebben. Ja, die Jefta, dat is toch maar een onecht kind. En ze gooiden het kind evenwel met het badwater weg. En hun oordeel was dus zonder barmhartigheid. Ze waren geen daders. Maar oordelers, rechters der wet, en veroordeelden hun broeder in hetgeen ze zelf waren, krachtens een diepe val in adem. En ze hadden de splinter uit het oog van zijn broeder gehaald, terwijl ze de balk in hun eigen oog lieten zitten. Dat geldt voor ieder onbekeerd mens. En zo oordeelt een onbekeerd mens, hebbende de balk in zijn eigen oog. Alleen Gods ware volk is het gegeven om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je mag niet oordelen. Nou, Gods volk moet oordelen. Want die staan aan de kant van God. En als je aan de kant van God geplaatst bent, geliefde, dan zal je ook de tucht handhaven. Gegrond op een rechtvaardig oordeel. De zonde te bestraffen en de dwaalleer te bestrijden. Jefta had echter geen hoererij gepleegd hoor, want in dat geval was het oordeel van zijn broeders nog enigszins te billijken. Nee, die wettige zonen van de vader van Jefta waren trouwe dieners van Mozes. En zo meenden ze, en daarom moesten ze dan moet dat hoerenjoch de deur uit. We zullen eerst de versie zingen, wel uit de 69e psalm en daarvan het 4e zangvers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schim, de smade, overlast, degene die alziende God u smade. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar korte meer, met smaadheid overladen. Psalm 69, het 4e vers. dit lied kon Christus ook zingen, geliefde. En daarom kon Jefta, God het ook voor Jefta, dat is de gang van het lijden, de gang in de voeten van Christus. Maar Jefta is erachter gekomen dat zijn val in adem ten grondslag lag aan de uitwerping door zijn halfbroers. En degene die God wil verhogen, worden doorgaans onder zijn toelating op het diepst vernederd. Opdat de verhoging des te heerlijker zal zijn. Christus moest door lijden tot zijn heerlijkheid ingaan. Maar wat die broers van Jefta ten kwade hadden bedacht, had God ten goede bedacht. Want God is de duivel altijd de slag voor. Maar het viel voor Jefta niet mee, want hij werd geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Er was Christus geslagen in het huis van zijn liefhebbers. En zo zal zijn volk en knecht ook geslagen worden in het huis van hun liefhebbers. En dat doet pijn hoor. En dan gaat er een zwaar door je ziel. En dat werd tot de moeder des Heren gezegd. Door de profeet Simeon. En er zal een zwaard door je ziel gaan. En als je geslagen wordt in het huis van je liefhebbers. En vooral als het je geloofsbroeders zijn. En de hardste klappen komen niet van de godsdienst. Maar van de ware broeders. En wanneer als ze met afgunst vervuld zijn. En teruggevallen zijn onder de wet. Ja, en de zulke dansen met de godsdienst. In het harnas van Saul. Maar David kon in dat harnas van Saul niet gaan. En hij legde het af. Ja, dat zijn de vogelvrij verklaarden. En ook Paulus liet zich niet in een wettisch harnas persen. En zich niet onder de macht van anderen brengen. Nou, ik vrees dat het leger dominees zich massaal onder de macht van kerkregels hebben gebracht. En ze durven die niet tegen te staan, bang dat ze op straat komen te staan. Nou, Jefta die werd uitgeworpen. Dus, dat is de eer van Christus. Als hij uitgeworpen wordt, omwille van zijn naam. En waarom gebeurt dat tegenwoordig niet meer? Ja. De broers van Jefta konden niet verdragen dat Jefta een strijdbare held was in Christus. En ze zullen Jefta wel van hoogmoed beschuldigd hebben. Ja, dat is altijd het verhaal. Maar Jefta liet zich niet onder de macht van die anderen brengen. Al die praat terzijde gelegd. Omdat hij de voetstappen mocht drukken van Christus. Hij ging naar het land top. Hij ging niet te raden met vlees en bloed. Zoals Paulus die ging naar de woestijn. Naar de woestijn van Arabië. Hij zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Want als je in het koninkrijk van Christus geroepen bent. Ja. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Hij was een gevangene van Christus. En zo was Jefta een gevangene van Christus. Een type van Christus. Die als leidende borg in het huis van zijn liefhebbers is geslagen. In plaats van Jefta. En Jefta werd uitgeworpen buiten de legerplaats. Om het kruis van Christus te dragen. En Christus is uitgeworpen geworden buiten de legerplaats. Om de smaadheid van zijn volk te dragen als plaatsbekleder. Dus Jefta's uitwerping lag voor rekening van Christus. Jefta scheidde zich niet af. Hij werd uitgeworpen door de wettige zonen. En schijnbaar hadden die wettige zonen het woord mee, want wat zegt de schrift, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Nou, ze hadden het woord mee. Die erfenis die wilden ze niet delen met Jefta, want dat was in hun ogen een zoon der dienstmaagd. Ja, en die kwam niet voor de erfenis in aanmerking. Maar de broers van Jefta, die werkten met het woord. Maar het woord werkte niet met hen. Ze hadden zich nog nooit als verdoemelingen van God leren kennen. En ze hadden zich nog nooit als een zoon der dienstmaagd leren kennen. Dat gaat aan de zoon der vrije vooraf hoor. Dan leer je eerst, ik ben door uw wetten schende, krom van lende. Dan leer je eerst jezelf kennen in de ketenen van de duivel en in de banden der hel. Maar die mensen, die broers van Jefta, die wisten de zonde bij een ander wel aan te wijzen. Maar zichzelf hielden ze buiten schot. Wel de verbreking van Jozef op de lippen, maar niet één weeklacht in het hart. Maar Jefta kon met het woord niet werken. Nee, die man moest van genade leven. Gods volk moet van het gegeven leven. Ja, en dan word je vanzelf uitgeworpen. Dan draai je, als je op straat tegenkomt, dan draai je er hoofd om. Maar waarom? Omdat je geen duimbreed van de waarheid prijsgeeft. Maar die beleid met hart en mond, en dat ergert de godsdienst. Van de godsdienst moet je altijd maar een beetje relativerend spreken. De Reformatorisch Dagblad is er bol van. Van al dat relativisme, van de ratio. Maar genade die denkt niks af van de waarheid. Genade werkt altijd afgunst. En vooral in de praktijk van het leven der godzaligheid. Dat is een radicaal leven hoor. Ze doen net of Gods volk allemaal van die gemoedelijke mensen zijn. Nou, dat is absoluut de leugen van de duivel. Het genadeleven is een radicaal leven. En vrijgemaakte christenen hebben radicale opvattingen. Waarom? Omdat de Bijbel het meest radicale boek ter wereld is. En Christus was de meest radicale persoon die er bestond. En die er bestaat. Want hij leeft. In eeuwigheid. En de ware christenen hebben geen, dat zijn geen mensen met grijze vlakken. En de godsdienst is altijd mensen, al die praat, allemaal grijze vlakken gebied. Ja. Maar het is waarheid of leugen, binnen of buiten, verloren of behouden. En dat is de leer van de schrift en de leer van de reformatie. En Jefte heeft, maar Jefte heeft niet geprotesteerd, nee, dat kon die man ook niet. Als de Satan aan je rechterhand staat, volk van God, dan heeft hij zijn mond altijd vol met bijbelteksten. En dan was hij... Dan wijst hij altijd op je oude bestaan. Ja, en daartegen moet je het altijd verliezen. Nee, maar anderzijds worden Gods kinderen wel eens door de koning aangegord om te strijden in de volle wapenrusting des geloofs. Daar zijn de strijdbare helden hoor, denk erom. En dan kruipt zelfs de duivel in een hoekje. Want tegen de kracht van Christus, dan moet hij het tegen afleggen. En dan hangt het niet aan mijn geloof, maar aan God. Want het loopt over zijn eer. En als God niet voor zijn volk instond, dan zouden ze niet staande blijven. Hè? Want dat volk heeft doorgaans geen wapens in de strijd tegen die grote menigte. En ze moeten aangegord worden. Het zijn de slagschapen Christi. En als Jozua, de hoge priester, met zijn vuile klederen voor God staat, hè, met de Satan aan zijn rechterhand, die hem beschuldigt, en dan treedt de Heere zelf tussen beiden. De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? De Heere staat altijd voor zijn gekochte volk in, want hij heeft zijn goden gekocht. Met zijn dierbaar hartebloed. En Jefte werd dus uitgeworpen en vloot voor het aangezicht van zijn broederen, staat er. Nou, Jefte was geen banghaas. Hij vluchtte niet uit angst, bij wijze mensen. Hij vloot voor het aangezicht van zijn broederen. En dat betekent dat hij met zijn broederen niet leven kon. Hun woorden waren hoffelijk, maar hun daden waren vloeken en hun blikken messteken. Nou, zalig zijt gij, Jefta, als u de mensen smaden en vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil, zegt de Heer Jezus. En zalig zijt gij, kind van God, en wanneer de mensen u haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de zoon des mensen wil. Jefte had evenwel geen lust om zijn zwaard tegen zijn broeders op te nemen, want het waren toch zijn broeders, hè? Hoewel met een K in scheest bezet. En Jefte gaf zijn zaak over aan hem, die rechtvaardiglijk oordeelt. En met de broers van Jefte zagen de veten met Jefte als een discussie, hè? Waarover niet meer te praten viel. Het was een gesloten discussie, hè? Ze hadden er geen erg in dat Jefte's zaak Gods zaak was. Hè? De broers van Jefte konden de discussie wel sluiten, maar de Heere maakt alles een keer open. Hè? Dat geldt ook voor vandaag, hoor. Precies hetzelfde. Mensen kunnen wel zeggen, nou, dit is een gesloten discussie, die praten we niet meer over. Maar als dat niet in de rechte gang is gegaan, maakt de Heere het open. En we zullen dat feit ook in het vervolg van deze geschiedenis zien, als de Heere het geeft. Nou, als Bandeling ging Jefte wonen in het land Top. Hè? Dat lag in de buurt van de tegenwoordige Golan hoogvlakte. Gedeelte van Syrië, dat door Israël is geannexeerd. En daar had die man, nou ja, daar had hij geen tekst voor gekregen. Nee. De voorzienigheid bracht hem in Top. Hè? En wat God doet is altijd goed. Ja, Top betekent goed. Nou, mensen zeggen, wat woon je toch eenzaam? Ik zou hier nooit willen wonen. Ja, dat is de vrije wilsgodsdienst van vandaag, hè, die zelf de dienst uitmaakt. Nee, maar mijn padje is met doorn omtuind. En ik woon in Top. En daar heeft God me gebracht en alles wat God doet is goed. Dat is top. En zo werd ook de apostel Johannes onder Gods voorzienigheid naar het eiland Patmos verbannen. De Heer had werk voor zijn knecht. Je zou zeggen, nou, Patmos, daar woonde toch geen mensen. Daar kon die man toch niet preken en evangeliseren. Nou, dat kon hij wel. Als God het maar geeft. En de Heere had werk voor zijn knecht op Patmos. De Heere bracht Jefta door de voorzienigheid in een oefenterrein. Om hem voor een zware taak te bekwamen en voor te bereiden. Top was geen rustoord. Als Jefta rust had willen zoeken, dan had hij beter met zijn surfplank naar de Middellandse zekers kunnen vluchten. Maar Jefta zocht geen rust, nee. Hij zocht de strijd juist op, net als Simson. En Jefta werd door de geest gedreven. Als waakhond ging Jefta in het grensgebied van de Hagarenen en het land van de Ammonieten wonen. Het land Top lag ten noorden van het gebergte van Gilead, bij de ingang van, het Woest-Arabië tegen de grens van de Hagarenen. De afstammelingen van Hagar. De Hagarenen waren dus de Islamieten. En er staat er iets wonderlijks. En er staat, en ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. Nou. Je zou toch denken dat Jefta in het woeste oord aan de eenzaamheid was overgegeven. En van alle mensen verlaten zou blijven. Ja, dat zou het geval geweest zijn. Maar al had God het oog niet op zijn kind Jefta gehad. Hè? Maar als de Heer u ergens brengt, kind van God, dan heeft hij ook werk voor u. Hè? Van Johannes de Doper staat er geschreven dat hij was in de woestijn. Nou, in de woestijn. Voor de kikkers en de woestijnhagedissen. Nee, Johannes was dopende en predikende in de woestijn, de doop der bekering tot vergeving der zonden. En de gemeente van Jeruzalem wilde Johannes de Doper niet beroepen, hè, want die man die was veel te afsnijdend volgens de genormeerde godsdienst. Hè, daar hielden ze in Jeruzalem niet van. Die hielden niet van een afsnijdende prediking. Ja, die mensen, dat waren nog geen buitenstaanders geweest, die hadden zichzelf erin gezet. En die mensen hielden bij de wet van Mozes, om die te doen in dankbaarheid. Hè? Nee, die Johannes de Doper, die was een veel te scherp. Het Sanhedrin zag Johannes de Doper ook als een concurrent op het gebied van zending en evangelisatie. Hè? Want die waren er geroepen, ja, de Farizeeën, om het land door te reizen en jodengenoten te maken. Nee, zij alleen. Want zij hadden immers theologie gestudeerd aan de voeten van de voortreffelijke Gamaliel. En nu zaten ze met z'n allen op de stoel van Mozes. Nou, en wie zou het dus beter kunnen weten dan zij? Hè? En om die reden was Johannes de Doper in hun ogen ongeschikt, hè, voor dominee in de gevestigde kerk. Die kemelsharige man die had niet eens geleerd. En bovendien vond het curatorium in Jeruzalem Johannes de Doper veel te dopers. Hè, Johannes liet de mensen kopje ondergaan. Nou, zo diep hoefde het van de gros Joden niet hoor. Nee, zo diep hoefde het niet. He, maar binnen de lege plaats was er voor Johannes de Doper dus geen plaats. Nou, Johannes die heeft niet een of andere afgescheiden gemeente gesticht. Nee, dat kon die man niet. Want Johannes de Doper was van Gods wegen geroepen. Dat was geen kerkdienaar. He, tegenwoordig, ik hoorde wel eens een dominee zeggen, ja, nou ben ik predikant in de oud-gereformeerde kerk. Ik zeg, oh, ben je een kerkdienaar geworden? Dus ik dacht dat hij een dienaar van God was. Ja, dan moet je naar de oud-gereformeerde pijpen dansen. Nou, zo deed Johannes de Doper niet, hoor. Nee. En wat doet Johannes? Gaat hij met de Joden in discussie om zijn roeping te verdedigen? Nee, hij gaat naar de woestijn. Om zich als monnik af te zonderen? Nee, hij gaat preken. Preken? Ja, tegen de steenrots en hagedissen? Nee, want er staat, en al het Joodse land ging uit tot hem en die van Jeruzalem. En werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En als God de mens roept tot zijn dienst, dan stuurt de Heer je naar mensen, of hij stuurt de mensen naar je toe, ook al woon je in de woestijn. En zo verging het ook Jefta. En Christus leidde Jefta in een oefenterrein waar de vrome godsdienst niet wilde en durfde komen. Het land Top was namelijk een ruig oord. Ja, een weg welke woest was, waar geen weg was. Een gebied waar de roofdieren vrij spel hadden en waar de eenzame reizigers bloot stonden aan roofovervallen door bendes gespuis. Maar door de goddelijke voorzienigheid kwam Jefta in contact met een stel ijdele lieden, waarvan het merendeel misdadiger was en een gevaar vormde voor de toenmalige samenleving. Dat waren ook uitgestotenen. Ijdele lieden waren net als Jefta bammelingen, verdoemelingen, die niets hadden te verliezen en zich tot Jefta voegden en in hem een bekwame leider vonden. En wat een schone typologie zien we hierin. Christus liet zich buiten de lege plaats uitwerpen en is met de misdaders gerekend. En Christus is tot een vloek geworden om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn. En Christus liet zich verbannen om bammelingen in het genadeverbond op te nemen en voor hen plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. En Jefta kwam dus aan het hoofd van een ongeregelde bende. Deze lieden wilden hem dienen. En de Heere had tot die lieden tot hem gebracht. De goddelijke voorzienigheid. Maar hier gaat in vervulling wat door de mond van Jesaja gesproken is: al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. En al de rammen van Nebajot zullen u dienen. En zij zullen met een welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. En geliefde, wie was Nebajot? Dat was een zoon van Ismaël. En de rammen van Nebajot waren Ismaëlieten. En de zonen der dienstbaren staan Gods volk en knechten ten dienste. En weet u wat de Heere nu gaat doen? Door de dienst van de zonen van het dienstbare Hagar gaat hij zich een huis maken dat heerlijk zal worden. Wat was dat voor een huis? Een gebouw van God, een tabernakel, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En hier wordt dus niet de kerk met een kleine k bedoeld, maar het lichaam van Christus, de tempel Gods. Die lieden zijn later in Jefta's koninkrijk opgenomen en hebben zich onderworpen aan Gods regering en instellingen. Jefta liep met al die bekeerde allochtonen niet te koop. Van etalagecultuur moest Jefta niks hebben. Die man hoefde niet te pronken met een kerk van goud. Jefta had het goud in zijn hart, genadegoud. Doorgaans zijn de kerken van goud en de preken van hout. En het gros kerkgangers is zo dood als een steen. Werd dat maar eens meer ingeleefd, want God kan uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Daarover had Jefta wel geïnterviewd willen worden. Jefta bouwde de Heere een geestelijk huis in het open veld, in de woestijn, in de wildernis, net als Whitefield, en de Heere vrocht mede. En dat is het enige wat telt. Gooi al dat godsdienstige hout, hooi en stoplommer in de kliko, inclusief de stoel van Kester. Want er staat geschreven, want ziet, die dag komt brandende als een oven. En dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet een stoppel zijn en de toekomstige dag des Heren zal ze in vlam zetten. En hun zal nog wortel, nog tak gelaten worden. En Jefta werd legerpredikant en aanvoerder van een bende misdadigers. En Jefta heeft dat gespuis wel aan het werk gezet hoor. Want Jefta moest niets hebben van ledigheid en ijdelheid. Ledigheid is immers des duivels oorkussen. En die lieden namen het leven niet zo nauw. In dit ruige oord leefden ze van de jacht en verrijkten ze zich door roofovervallen op eenzame reizigers. En elke dag had genoeg aan zichzelf kwaad. De toekomst deerde hen niet. En ze waren het uitschot en afschrapsel van de samenleving. Stichting Woord en Daad was in die dagen nog onbekend. Dus die mensen waren aan zichzelf overgeleverd. Maar daar kwam verandering in toen Jefta in hun landstreek kwam wonen. Ze mochten die Jefta wel. En ze zagen in hem een leider. Veel hadden ze al over hem en zijn wapenfeiten gehoord. En Jefta was een strijdbare held. Een man met de zwarte band. Die iedere tegenstander in het zand liet happen. En het klikte tussen Jefta en die bende. En Jefta was geen man van bombari. Jefta sloeg niet op zijn strepen. Jefta ging naast die lieden zitten. En hij wist goed dat hij van dezelfde lap gescheurd was. Jefta ging niet boven hen staan. Jefta was er de man niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Hij trainde dat gespuis tot geoefende krijgslieden. En Jefta deed net zoals David eens zou doen toen hij naar de spelonk van Adullam was gevlucht. Tot David kwamen degenen die een schuldeiser hadden of bitterlijk bedroefd waren. David heeft niet met, als een vrouw met die mannen gehandeld en allemaal een zakdoek uitgedeeld om hun tranen te drogen. Nee, David heeft die lieden mannelijk gehandeld en hen een militaire opleiding gegeven om in de strijd tegen de Filistijnen het hoofd te kunnen bieden. En zo deed ook Jefta, ondanks dat hij door zijn eigen volk was uitgeworpen, streed hij tegen de vijanden van zijn volk, de Ammonieten. En dat is geestelijk ook zo. Een ware knecht van God die strijdt tegen de vijanden van Christus. En die vijanden zitten ook in de kerk. En dan krijg je beroering in de kerk. En de valse vrede die wordt dan aangepakt. En onder aanvoering van Jefta togen die lieden uit, hè, ten strijde tegen de Ammonieten en tegen de Hagarenen. Het was aanvankelijk geen frontale strijd, het waren meer achterhoedegevechten om buiten te halen om te kunnen overleven. Maar ze deden afbreuk aan de vijanden van Israël. En het legertje van Jefta was in korte tijd een geoefend keurkorps geworden, een gedisciplineerde militie. En het gerucht over Jefta's wapenfeiten ging rond als een lopend vuurtje door het land van de Israëlieten. Het was Gods voorzienigheid dat Jefta voor een tijd in ballingschap leefde. En Jefta kon dat echter niet bekijken. Die man zal van moedeloosheid ook wel eens zijn harp aan de wil gehangen hebben. Ook een mens van vlees en bloed. Maar God had een bedoeling met Jefta. Jefta werd bekwaam gemaakt voor het ambt als richter. Voordat Simson de Filistijnen gaat bestrijden, plaatste de Heere eerst een leeuw op zijn weg. Dat was een geloofsoefening om hem te bekwamen in de strijd tegen de Filistijnen. Nou, wel nu Jefta was, ja, dat was al een strijdbare held, maar hier in de woestijn wordt hij nader geoefend in het militaire leiderschap. Hij moest ijdele lieden tot een gedisciplineerde soldaten opleiden, alvorens tot een hoofd over de inwoners van Gilead te worden aangesteld. Er is een tijd van bekwaammaking. Tussen roeping en aanzending ligt de tijd van bekwaammaking. En Mozes moest eerst 40 jaar lang de woestijn in om de schapen van Jethro te leiden in de grazige weide, alvorens hij leiderschap kreeg toebedeeld over de verloren schapen van het huis Israëls. Daar was Mozes het afhankelijk niet mee eens, want hij meende ook een strijdbare held te zijn en daarom sloeg die Egyptenaar alvast het zand in als bewijs van zijn roeping. Maar Mozes moest leren dat niet hij door God, maar God door hem, het volk Israël uit het diensthuis van de slavernij zou leiden. En Mozes werd ook in de eenzaamheid van de woestijn geleid. Niet om te niksen, maar om uitgewerkt te raken en te willen wat God wil. Dat lijkt paradoxaal, maar het is maar voor de verstaander. Jefta werd in de eenzaamheid geleid. De strijdbare held moest zijn eigen wapens inleveren om door het zwaar des geestes te gaan strijden. In het land top was zij ook verstoken van de gemeenschap der heiligen. Jefta moest de smaadheid van Christus dragen buiten de legerplaats. En kennen we dat nou, geliefde? En kennen we nou die gang van Jefta om uitgeworpen te worden buiten de legerplaats? De smaadheid van Christus te dragen. De arme Lazarus lag buiten de poort en had gezelschap van een stel honden die zijn zweren lekte. Nou, Jefta werd leider van een vreemde legioen. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En we zullen in de vervolgpredikatie zien hoe Jefta door God verhoogd is geworden. Want zo gaat de weg des Heren door de vernedering tot de verhoging. En zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Amen. O Heren, in het leven van Jefta komt openbaar de gang van Christus, dat in de eerste plaats. Als Christus die weg niet gegaan was, kon Jefta deze weg nooit bewandelen. Want Christus gaat altoos voor zijn volk uit. En dat staat zo heerlijk opgetekend in uw woord. Daar Christus altoos zegt, volg mij. En een huurling die zegt altijd voorwaarts, maar de goede herder die gaat altijd voorop. En hij heeft zijn leven gegeven, zijn leven afgelegd. O Heren, mochten we in zijn genade delen. Mochten we zijn genade deelachtig zijn. Mochten we hem deelachtig zijn. En mocht gij dat openbaren door woord en geest. Ook in het leven van Jefta. En als gij het geeft, dan zullen we in het vervolg schone dingen zien in het leven van Jefta. Die de Heren, die gij gewerkt hebt in het leven van deze godsman. O Heren, en daarin komt ook uit dat gij alleen genade verheerlijkt. En dat komt uit in de ganse godsopenbaring, uw woord die gij ons gegeven hebt. Gij wil genade verheerlijken in het leven van de slechtste. Maar zo slecht willen we niet zijn van nature. We willen wel tot zondaars gerekend worden in het algemeen. Maar mocht gij ons eens de grootste van alle zondaren maken. Opdat we in genade zouden roemen en niet meer in het vlees. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. dat de prediking nog kracht mag doen, dat gij de naprediker zou zijn. En dat we ook die gang van Jefta, de gang van Christus, van lijden tot heerlijkheid, zouden mogen kennen. Om Jezus willen alleen. Amen. Nu zingen we tot slot, geliefden, van de 40ste psalm en daarvan het 7e zangvers. De 40ste psalm, daarvan het 7e vers. Behaag u mij te redden uit de nood, o Heer, bied vaardig onderstand en overstort met schaamte en schand hen die mijn ziel vervolgen tot de dood. Het 7e vers van psalm 40. Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.